Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Als we met z'n drieën opnemen, komt er ook een pupil van de week langs. En dat zag er deze week zo uit.
Verdedigen als een tijger. Ja, ik maak geen grapjes.
Wat is het als een tijger?
Een tijger doet drie dingen voordat hij wat met zijn prooi doet.
In het begin, dat is leuk dit.
Ja, in het begin sprint hij naar zijn tegenstander toe.
Ja.
Dus naar zijn prooi.
Ja.
Voordat hij bij zijn prooi is, want anders ziet hij hem, remt hij af. Dus dan gaat hij sluipen. Dus van sprinten gaan we naar sluipen.
Totdat hij in de buurt is.
Totdat hij in de buurt is en dan ziet dat zijn prooi zwak is. Dus of hij maakt een foutje of je bent van jezelf overtuigd. Nu is hij van mij, dan ben je aan het happen.
Ben je nou ook heel enthousiast geworden en zou je ook kippenpil van de week willen worden? Dan moet je wel lid worden van Kleedkamer 1 bij de groep van de zoontjes. Dat kost je €7,99 per maand. En dat kan via de link in de show notes. En de pupil van de week krijgt ook dit tasje. Mooi hè?
De werkweek in de voetbalwereld is, net als op kantoor, akelig voorspelbaar. Al heet het maandagse opstartrondje op kantoor bij ons gewoon de uitlooptraining. Midweeks wordt er geen meetingje ingeschoten in de conference room, maar staat de pittige VCT op het programma. En een vrijdagmiddagborrel, ik dacht het niet, de vrijdag is voor de gevreesde tactische training. En dit alles staat in het teken van het weekend waarin het eigenlijk pas echt gaat beginnen. Vorige week doken we in de vrije tijd van de voetballer en deze week is de werkweek aan de beurt. Wat gebeurt er, wat doen we en waarom hebben veel spelers een broertje dood aan tactisch trainen? Vandaag drie man sterk, goed om je te zien.
Die is alleen maar 24 uur per dag met voetballen bezig.
Niet omdat ik trainertje wil spelen.
Je bent niet heel agressief, maar je bent gewoon een soort vervelend aan het doen of zo.
Ja, stoer doen en verder niks.
Ja, dat vond ik het ergste.
Het is zo vernederend.
Dat vond ik wel een minpuntje bij hem.
Alles wat ik nu doe, zeg maar, dat gaat er niet meer voor zorgen dat wij dat we de tijd nog kunnen keren.
Thomas, jij hebt zin in het onderwerp zijn.
Ja,
je voelt het.
Ik zat het draaiboekje even te lezen.
Je oogt ook fit vandaag.
Geloof me.
Ja, geloof je wel eigenlijk.
Nee, en ik kreeg er wel zin in. We zaten gisteren ook een beetje voor te bespreken. En soms, vorige week dacht ik, hobby's, wel leuk. Maar ging mijn hart niet sneller van kloppen, zeg maar. En dit hier wel.
Gaan we het meemaken. Ja. Misschien even om te beginnen. De vraag is, zijn er dingen erger als profvoetballer dan thuis met 1-4 afgaan tegen...
Hey, ik wilde het ook opbrengen, man.
In het bekervoetbal.
Nou ja,
ik heb verrassend.
Je hebt zitten kijken gisteren, Thomas, jij ook?
Nee, ik moest zelf voetballen. Okay. Ik had de oefenwedstrijd, maar ik heb wel de samenvatting.
En je kan je het gevoel, zeg maar, indenken wat het teweeg brengt in zo'n kleedkamer, in zo'n team.
Nou, die laatste minuten vooral. En die deden mij een beetje denken aan die wedstrijd tegen Emmen. Hier zo op het kasteel. Toen wij degradeerden. Ja. Toen stonden we ook volgens mij 3-1 achter. Ja.
Als je weet dat het klaar is, maar je moet die wedstrijd nog uitspelen.
Ja, en zij... En zij zijn aan het freewheelen, zeg maar.
Je eigen publiek is zich tegen je aan het keren, zeg maar. Dat gebeurt dan ook nog.
Ja, ja. En je weet gewoon van alles wat ik nu doe, zeg maar, dat gaat er niet meer voor zorgen dat wij... dat we het tijd nog kunnen keren, zeg maar. Dus dat is echt...
Ik denk misschien het enige wat nog erger is dat je voor de camera moet verschijnen daarna. Volgens mij was het Mike van der Hoorn.
Ja, ik heb Mike gezien en Rankovic.
Zo pijnlijk.
Maar kijk, natuurlijk zegt hij in de eerste zin, het is een regelrechte schande. En Rankovic zegt het ook, maar wat kan je anders zeggen?
Ja, niks. Nee,
je kan gewoon niks
zeggen. Het is ook helemaal niks richting hem, maar het lijkt me zo kut. Je krijgt die standaardvraag, is er sprake van onderschatting?
Ja,
misschien wel. Nee, we hebben het niet zo bedoeld, we hebben ons best gedaan. Maar het is zo vernederend, dat gesprek. Zo komt het over.
Spakenburg deed het fantastisch hoor, daar niet van. Maar het blijft iets ongrijpbaars. Waarom een duidelijk sterker team dan toch met 1-4 af kan gaan thuis.
Tegen ja, thuis vind ik, ik kan het echt niet begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Maar toch kan het jou ook overkomen. We hebben ook een keer van amateurs verloren. Ja, dus het is, maar is het dan zo onbegrijpelijk?
Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld met Excelsior tegen Utrecht gespeeld. We verloren maar met 1-0 daar.
Ja.
Maar ik had wel het idee van, wat we ook hadden bedacht.
Ja.
Deze gasten zijn wel echt een stuk beter dan het wij zijn, zeg maar. Dus ik had niet verwacht dat Spakenburg dat Utrecht heel lastig ging maken, zeg maar.
Maar heb je nooit gehad bijvoorbeeld in de voorbereiding dat je tegen een amateurteam speelt en dat het gewoon zo'n dag is dat het lukt gewoon niet op de een of andere manier?
Je speelt wel heel snel tegen jezelf, denk ik.
Je bent er ook gewoon bang voor dat het niet goed staat. Ja. Dus als je niet binnen 20 minuten of 30 minuten afstand hebt genomen, nee, sterker nog, je komt op achterstand. En het zal toch niet. En dan leveren je teamgenoten of jezelf leveren nog 2-3 ballen op een rij. En je hoort het gemok en gefluit en dan probeer je te drukken. En die gasten die staan heel goed te verdedigen. Ja, dan word je toch ook gewoon bang dat het verkeerd afloopt. En die angst die sluipt ook overal in. En dan sta je uiteindelijk voor de camera met een treurig hoofd te zeggen dat het de regelrecht schande was. Ja, het is echt treurig. Maar wel vet voor het voetbal. Gewoon de algemene kijker heeft natuurlijk wel genoemd.
Ja, Spakenburg was echt... Maar ze waren ook echt goed. Ze gingen niet alleen maar verdedigen.
Nee,
ze zetten druk. En,
heb je van iemand specifiek genoten? Ik heb samenvatting van Alessandro Dame. Was fucking goed. Was leuk om te zien.
En er is natuurlijk een jongen bij die gehuurd is van Excelsior.
Ja, die admiraal scoorde ook volgens mij.
Die gaf assist en die scoorde. Dus dat was echt... Ik stuurde naar hem naar de wedstrijd. Je hebt een abonnementje op bijzondere wedstrijden. Ja. Ze hebben uitgewonnen bij Groningen. Ze hebben deze gewonnen. Nou, was natuurlijk ook bij...
Die promotie scoorde die penalty toch?
Ja, maakte hij zijn debuut voor Excelsior. En er zit ook een jongen met wie ik vorig jaar iedere week naar Amsterdam reed. Die ze wilde voor hebben bij AFC. Die,
Koen.
De vijfde Beatles. Zo ziet hij er inmiddels uit. Ja, dus, en Markje Veenhoven natuurlijk. Dus er was wel een hoop spelers zeg maar, met wie we een historie hebben. Dus het was leuk om te zien.
Ja, dik.
Mooi. Dan iets anders. Het was afgelopen week eigenlijk ook wel een beetje de week van de opstootjes, incidentjes, vechtpartijtjes op het voetbalveld. Misschien is het wel een trend. Weet ik eigenlijk niet zeker, maar in ieder geval bij ons is het hier bij Sparta gebeurd. Ajax ging nogal tekeer na afloop in de
Europese wedstrijd. Je was er weer bij, hè?
Ik was er weer als de kippen bij. Jazeker.
Wat heb je gedaan?
Ja, stoer doen en verder niks.
Wat heb je gezegd? Heb je dat onthouden of niet?
Bijzonder vind aan Bart? Kijk, je hebt dan toch altijd, als er zo'n opstootje is, dan heb je sommigen komen op afsprint en die gaan gelijk op het hoofd tegenover, die gaan duwen. Maar hij heeft iets...
Hij komt aansprinten en hij blijft dan staan.
Maar jij doet een soort van je handen langs je lichaam, maar je gaat een beetje zo ertussendoor slungelen. En een beetje half tegen mensen aan.
Ik wil er wel bij zijn, maar ik ga niet slaan.
Hij doet niks, maar hij is
je bent niet heel agressief, maar je bent gewoon een soort vervelend aan het doen.
Ja, klopt.
Is dat een bewuste houding of wat? Jouw kennende wel, waarschijnlijk. Heb je over nagedacht?
Ja, nee, ik wil niet iemand, zeg maar. Ik wil niet, als ik zeg maar ga duwen of zo. Ik heb namelijk ook, Adil pakt die rood. Ik heb het namelijk ook een keer meegemaakt. Dat je zo'n
duwtje.
Ja, nee, sorry. Het was natuurlijk gewoon een slaande beweging. Maar daar wil ik niet terecht
komen. Het was toch in principe een duw. Maar die gast die... Nee. Maar dat meen ik serieus. Ja. Want hij had gewoon pech dat Kleiber of zo. Die was net uit evenwicht. En die was een soort van aan het struikelen. Dus die had zijn hoofd lager. Waardoor hij eigenlijk zijn hoofd duwt. Ja, een beetje slaat, zeg maar.
Kleiber kwam met zijn hoofd tegen de elleboog van...
Ik
heb nog net geen acht tellen, man. Kom op, hé.
Als hij dit had gedaan en hij was gewoon op Kleiber zijn schouder of zijn rug gekomen, dan was er nooit wat... Maar hij had gewoon net de pech dat Kleiber zijn hoofd net wat lager zat.
Kleiber was te klein voor zijn deal.
Nee, eigenlijk. Kijk even dat moment. Je hebt het niet gezien.
Ja, wel, ik heb het wel gezien.
Dan zie je toch aan alles, zeg maar. Ze zijn een beetje aan het kutten met elkaar. Alleen Kleiber die struikelt net of zo. Waardoor zijn hoofd lager is dan normaal gesproken. Daardoor doet hij het zeg maar op zijn hoofd. Ja, het is 100% rode kaart. Daar zeg ik niks over.
Ik vind het niet de beste theorie van de dag, denk ik. Maar
je zei, je gaat niet lopen duwen. Daar begon het mee.
Oh ja, ik was met Willem Vissers van de Volkskrant hierover even in gesprek.
Je zat weer ergens, hè?
Een paar dagen geleden. Het ging even hierover. Factoren. En hij zei, dit hoort...
Heb je al gestuurd?
Nee, ga ik morgen.
Weet je wat B2 is? Ja, lekker wat.
Nee. En hij zei, dit hoort niet bij het voetbal. Weet je wel, dit ging over die deeltjes en die vechtpartijtjes en zo. En ik had er niet echt over nagedacht, maar mijn verwezen zijn, het hoort heel erg bij het voetbal. Namelijk de reden dat ik, zeg maar, ook... op zo'n groepje afstormen en dan een beetje stoer en druk gaat doen, is omdat het gewoon voor mijn gevoel, ik ben niet boos, maar het hoort bij de cultuur van het voetbal, denk ik. En het is, voor mijn gevoel is het ook een strategie om te laten zien dat je een team bent. Hoe flauw het ook is, als er eentje wordt aangevallen, gaan we gewoon met z'n allen erop. Soms spreek je dat ook af van tevoren. Ja. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik vind dat wel uitstraling
hebben. Volgens mij, verbeteren was niet zo. Maar Maurice bij VVV zei dat heel bewust. Als er iets gebeurt, moet iedereen er tegelijkertijd bij komen. Ja. Het ziet er altijd heel gaar uit, vind ik. Dat is wel als er een opstootje is en één iemand gaat eens eentje los en de rest... Ja. Heb ik ook een handje van, die loopt gewoon weg.
Oké, maar laat ik jullie vragen. Wat zijn jullie daar aan het doen als er een opstootje is?
Ja, ik wil nog wel eens knijpen. Ja, knijpen. Zo iemand zo vastpakken. Zeg maar, nee, zo iemand zo bij zijn arm vastpakken. Doe even normaal, dan zo knijpen.
Oké.
En dat is een heel vies, dat vind ik wel mooi.
Maar en dan lachen of ook gewoon echt irriteren?
Nee, ja, lachen ook. Natuurlijk. Maar ja, gewoon zo doen alsof je heel vriendelijk doet, maar dan wel stiekem...
Maar toch zie je ook wel eens gewoon boos zijn daar. Of ben je dan echt boos of niet?
Nou ja, je kan toch moeilijk ontkennen, zeg maar, dat als je voetbalt, dan ben je ergens keihard voor aan het werken. Ja. Dan ligt een beetje een emotionele reactie best wel op de loer. Ja. Daar kan Fokker natuurlijk alles over vertellen. Ja, dan gaat het ook wel eens een keer, komt het wel tot een confrontatie.
Maar oké, stel jouw rechtsback komt in zo'n hoofd tegen hoofd en dan ben je er ook ineens bij. Dan ben je toch niet boos op de tegenstander van jouw rechtsback. Dat doe je toch gewoon om hem te helpen of zo, of om weet ik veel wat.
Ja, soms dan word ik wel echt boos. Dan denk je bij jezelf zo van, hey, wat denk jij? Wat kon je nou doen? Okay.
Als iemand bijvoorbeeld zo heel hard inkomt en dat je dan allemaal gaat hey roepen, dan is mijn eerste gedachte, ik ga het dubbel vouwen. En uiteindelijk, ik ben nooit bij opstootjes betrokken. Op het trainingsveld soms, maar in de wedstrijd niet, ben ik het een beetje aan het sussen.
Ja.
Nooit.
Niet vaak. Mm-hmm. Maar heeft dat er ook niet mee te maken, denk je, dat je... het is een soort van hele veilige omgeving om stoer te doen.
Ja, klopt, man.
Want je kan gaan duwen en je kan van... kom binnen straks, er gebeurt nooit wat.
Ja. En in het echte leven kom je niet zo snel in zo'n situatie... dat je zomaar hoofd tegen hoofd met iemand. Dat is wel lekker ook even. En je weet... Dus je kan, hoe groot je tegenstander ook is... Hij gaat je niet op je
En als je
het
doet, is
het
ook goed.
Is het ook goed.
We hadden toevallig gisteren bij VOC nog gesprek over. Die hadden afgelopen weekend gespeeld. En ik was er zelf niet bij. Maar toen werd een van die jongens in onze kleedkamer werd op aangesproken... dat hij tijdens de wedstrijd tegen een tegenstander had gezegd... kom na de wedstrijd dan. Mm-hmm. En dat ze na de wedstrijd gewoon heel gezellig hadden staan praten. Die hoor je ook zo vaak.
Daar wil ik trouwens even over zeggen. Dit mag eruit als je niet wilt delen. Maar ik weet dat Bruce, die zit erachter. Die had een paar weken geleden... ik kom al maandag vaak met hem samen. Dus ik heb nog wat gedaan het weekend. Hij zei, ja, ik ben mijn bek geslagen. Dus ik zeg, wat is dan gebeurd? Hij zegt, ja, het was zo'n situatie in het veld. Dat je gewoon ruzie hebt en opstoot je hoofd tegen hoofd. En hij zegt, na de wedstrijd, ik loop lachend van het veld op. En dan komt die gozer tegen.
Nee.
Pof.
Nee, vuist. Ja?
Zal hij het wel verdiend
hebben? Ja, dat zal Boesten altijd hebben. Okay. Maar over het algemeen is het natuurlijk gewoon heel lekker dat je kan een beetje bij de hand doen. En dan loop je... Ik had bijvoorbeeld de eerste wedstrijd na de winterstop. Maar ik kreeg een corner tegen op het eind van Mark het verteld. En die gozer begint... Ik vroeg allemaal klap tegen mijn achterhoofd tijdens die corner.
Ja.
Dus toen greep ik hem zeg maar bij zijn nek. En ik was een beetje kwaad. Maar dan is het... op dat moment denk je letterlijk van... ik word helemaal gek. Ik ga matten met hem straks. Ja. Maar dan wordt er afgefloten en dan zie je hem en dan lach je en je tikt elkaar twee keer op je schouder en je gaat weer weg. Dus ik weet niet. Het is,
ja, dat is toch ook het mooie. Ja. Op de training gebeurt het natuurlijk ook wel eens.
Ja. Niet zo massaal, toch?
Nee, maar wel gewoon spelen tegen spelen, zeg maar. Gewoon even, de ene geeft de ene een schop en die is dan gefrustreerd, geeft de ander nog een schop terug. En dan wil het wel eens zover komen dat de twee spelers ineens hoofd tegen hoofd
staan. Lekker is
Thomas Vaart en Sander Fischer.
Ja.
Echt niet normaal, man.
Ja?
Ja, zo kinderachtig. Gewoon echt blind. Je kon het gewoon uittekenen op een gegeven moment als ze tegen elkaar speelden. Om zijn beurt net iets harder schoppen, totdat er een van de ging. Hey, dit is niet normaal, man.
Ja, maar dan was het wel, zeg maar, zodra de training klaar was, was het ook waarom weer maten. Ja, ik vind dat eigenlijk wel een van de mooiere dingen van voetbal.
Ook,
dat je gewoon ongegeneerd ruzie kan maken en dat je dan dan een fluitje gaat en dat dan alles vergeten en vergeven is.
Moeten we ermee ophouden dat die opstootje op het veld? Of is het eigenlijk ook prima zo?
Maar het is ook mooi voor het publiek.
Ik vind het ook mooi. Ja, maar de vraag is natuurlijk soms een beetje dat het overslaat op het publiek. Weet je
ik weet zeg maar, toen in mijn tijd dat ik seizoenskaart had bij Feyenoord... Dat soms een wedstrijd het gewoon ook nodig had. Mm-hmm. Dat Feyenoord het nodig had om even, zeg maar... Dan was het publiek een beetje in slaap gesust. Dan was het niet meer... Ja. En dan gebeurde er zoiets en dan in één keer
je wordt in de Kuip, word je helemaal gek als er een opstootje is.
Ja, ik kan me nog herinneren Feyenoord-Ajax, dat Dirk Kuyt... Rafael van der Vaart echt finaal door midden... Maar Feyenoord stond 1-0 speelde een kansloze wedstrijd. Finaal door midden schopte. En van der Vaart die stond zo half struikelend boos op om Kuyt een duw te geven. Die liep toen zo tegen Kuyt aan. Die viel toen weer om en opstootje. En daardoor kwam Feyenoord gewoon weer in de wedstrijd. Zeg maar. Dus het is ook wel een manier om weer even in een wedstrijd te komen.
Ik heb het soms zelf ook wel een beetje nodig, man. Dus als je dan bijvoorbeeld je begint de wedstrijd, ja, en het is een beetje vlak, en er is dan bijvoorbeeld na een kwartiertje gebeurd, wordt een hele harde overtreding gemaakt. Dat je ineens, ik weet niet, er gaat zo'n soort knop om. Ja. En als je wakker bent, je krijgt een soort shock en dan zit je er zelf ook lekker erin.
Dus we vinden het leuk, we hebben het nodig, we, ja, geven signalen. Wat ze ook willen, wij kappen
maar, mee, zeg maar. De grens ligt bij geweld. Okay. Je kan niet zomaar Broestel op zijn bek slaan na de wedstrijd.
Iemand nog het kwijt verder? Jij waagt je er niet meer aan. Nee, ik ga je helpen. Ik heb iets.
Een nieuw woord.
Nee, ja, heb een nieuw woord? Ja.
Een nieuw woord.
Ik dacht, Fokker heeft nu 2 weken op rij een nieuw woordje gebracht.
Eén om één zit ik. Eentje is goed gevallen. Eentje is leuk. Eentje niet zo goed gevallen.
Ja. Ik las gisteren in de krant een nieuw woord. Ik had er nooit van gehoord. Ik ga met jullie delen.
Maar je was toen ook, zeg maar, bij de eerste begon je volgens mij met weet iemand wat epibreren is, zeg maar. Dus dat was ook een betere opbouw van je verhaal.
Ja. Maar je had ook beter geslapen die dag. Dus dan voel ik me ook vrijer om... Ik voelde heel veel druk vorige week.
Maar ik vond het toch in principe best wel leuk. Alleen vorige week sloeg natuurlijk gewoon nergens op. Het woord is stealthing op zijn Engels. En het is een strafbaar feit.
Stealthing.
Stealthing.
Het enige dat stiekem condoom afdoen.
Je hebt zitten kijken.
Ja? Nee. Ja. Ik heb het gelezen in de krant.
Ja, man. Dus dat is tijdens de seks stiekem je condoom afdoen. Zonder dat je het aangeeft, uiteraard. En dat is sinds deze week strafbaar.
Dus dat is dus ook, zeg maar, dat is sinds deze week strafbaar, zeg jij. Maar je kan dus ook nog in de verleden tijd gestraft worden. Als je dat ooit een keer gedaan hebt, vraag voor een vriend. Links-recht tegenover zit.
Ja, dan gaan ze een klopjacht gestart.
XXL condooms.
Ik doe hier geen uitspraak over.
Maar het OM heeft een jaar cel geëist zelfs tegen iemand die zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Stealthing. Wordt als een vorm van verkrachting gezien zelfs.
Ja,
doe je dat nooit meer.
En als je dan, ik zag iemand dit tweeten, maar als je als vrouw zegt dat je de pil slikt, maar je doet dat niet, kan je daar dan ook veroordeeld worden?
Hele goede vraag. Dat is een hele serieuze vraag. Vind ik wel. Ja, vind ik ook.
Vind ik
net zo fout.
Moet jij even over nadenken, dat zie ik.
Ja.
Mooi, ja goed. Nou, leuk. Wat doe ik nou?
Het ballenalarm.
Zijn jullie bekend met het ballenalarm?
Ja, ik heb gelijk even gecheckt.
Ja?
Ja, was snel klaar.
Wat?
Nee.
Wat weet jij van het ballenalarm?
Nou ja, dat is toch, je moet toch eens in zoveel tijd je ballen checken om in ieder geval geen rare dingen...
Ja, het is een soort van campagne van stichting zaadbal of teelbalkanker, is het, Bart?
Ja, ik las zaadbal, maar ik vind dat er, ik noem het teelbal. Maar ja, ik heb het hier opgeschreven. Ja. Zaadbal. Zeg jullie zaadbal? Huh?
Ja,
goed.
Omdat het een vorm van kanker is die heel makkelijk te genezen is als je op tijd bij bent. Maar wat dus heel veel mannen niet doen, is gewoon af en toe even goed een zak checken.
Ja.
Check je ballen.
Nou, mannen zitten natuurlijk wel vaak gewoon met hun hand in hun broek op de bank en lekker te chillen. Ja, maar echt geconcentreerd je zakje even aantikken.
Ja, dus ik dacht ook, waarom zijn wij de juiste mensen om deze boodschap te verspreiden? In de kleedkamer heb je natuurlijk wel gewoon ballencheckers over het algemeen.
Ja.
Er zit natuurlijk best wel veel, ik heb Thomas Vaar ook wel vaak, één hand Candy Crush en dan het andere handje zit dan in dat zakje die ballen te checken.
Ja.
Ik dacht dat je iets anders bedoelde met ballencheckers.
Wat dan?
Ja, de teamgenoten die zitten te loeren. Maar dat bedoelde je niet.
Onder de douche.
Ja, jij bent een dubbele ballencheck.
Ja.
Nee, maar serieuze campagne natuurlijk. 800, jaarlijks 800 gevallen van teelbalkanker worden ontdekt. Mm-hmm. En het is de meest voorkomende kanker bij jonge mannen tussen de 15 en 40. En het belangrijke is, als je er vroeg bij bent, heb je 95% genezingskans. Ja. Dus vandaar
en dus het ballalarm zegt eigenlijk standaard, als het luchtalarm gaat op maandag.
Juist.
Gewoon even je hand in je broek. Even goed voelen of je verhardingen voelt. Heb je wel eens een verharding gevoeld vaak bij je zakkie?
Nee.
Heb je wel eens gehad dat je dacht van, tering, eentje schoten dan de ander?
Nee.
Nou, dat is belangrijk. Dan heb je dus goed gecheckt en dan ben je nu nog gezond.
Ja.
En vanaf nu vinden ze ook, kijk, het kan best wel gek zijn als het luchtalarm gaat en je loopt op straat met je hand in je broek.
Ja.
Maar vind ik ook wel dat we dat als maatschappij vanaf nu gewoon moeten
accepteren.
Ja.
Dus www.checkjeballen.nl voor meer informatie over hoe je dat echt grondig en goed kan doen.
En als we dan toch, als we voetbal hebben en ballen. FC Emmen doet een actie samen met Easy Toys.
Ja, met die shirts toch?
Ja, zeker. Mooie shirtjes, rolls, weet je, allemaal toepasselijk. En dat wordt allemaal geveild. We hebben die veiling loopt van de 26e van februari tot 4 maart. Ik heb de link in de show notes gezet. En al het geld dat daarvoor wordt opgehaald gaat naar Stichting Zaadbal / Teelbalkanker.
Oké.
Voor onderzoek.
Even één aanrader alvast. Mag ook door eventuele andere personen gecheckt worden, toch?
Dat staat ook in de richtlijn. Dat mag. Je hoeft het niet helemaal zelf te doen.
Ja, ja.
En ja, kan toch een mooie stok achter de deur zijn. Iedere maandagmiddag om 12 uur moet je thuis zijn.
Ja, en heb je gelijk, en heb je, gelijk je maandelijkse nummertje gehad.
Precies.
Kan je het ook niet vergeten. Pak je ook nog even de Satisfy van Easy Toys erbij. Ben je helemaal compleet.
Win-win situatie.
Win-win.
Ja, er komen toch nog altijd toch best wel leuke voetbalverhaaltjes binnen in onze mailbox. We hebben een klein lijstje nog, maar het blijft altijd leuk. Blijf inzenden, zou ik zeggen.
Ja, dat is goed.
podcast@gmail.com. Het gaat wel vaak over, het is een beetje juicy soms. Het gaat vaak over voetballers die in het uitgaansleven worden gespot. Daar is deze ook eentje van. Het heet PSV-legende op een zwembadfeest van Roberto. Een housefestival in Center Park. Zie je het voor je? Zo'n heel park met al die huisjes volgestopt met alleen maar feestbeesten. Dat was Bungaloop, begin jaren 10. Een aantal keer georganiseerd in Center Parks filiaal, de Eemhof. Feestjes in allerlei gebouwen op het park. De Willem Ruys Circus tent op het parkeerterrein. En natuurlijk reven in het subtropisch zwemparadijs. Lees uit je plaat door de Suisbuis.
Ja, fantastisch. Heb je daar wel eens wat van?
Is een Suisbuis.
Heb je daar wel eens van gehoord? Van
de Suisbuis.
Ik ben er nooit geweest, maar mijn broertje is volgens mij wel eens geweest. En een aantal vrienden, ja.
Dat feest ken ik wel.
Dat zag er zo vet uit, die foto's van dat festival.
Maar wat is een Suisbuis dan?
Ja.
Dat is gewoon een geslachtsorgaan, denk ik. Maar
ja, misschien het was in een subtropisch zwemparadijs, toch? Ja. Ja, het zat toch wel iets met een
soort glijbaan.
Glijbaan te maken. Ja.
Goed, de allereerste Bungaloop was in februari 2012. De sneeuw lag een meter hoog door het park en het was min 20 graden. Samen met mijn maat
min 20.
Min 20 graden is buiten, zegt hij. Ja.
Hij loopt het aan te dikken.
Dat is een goed idee. Samen met mijn maat Erwin draaide ik als aerobics in de Safraan. Normaal gesproken een eettentje. We draaiden tot een uur of vier 's nachts. Daarna zochten we onze vrienden op in een tentje op de Market Square. Het feest was lekker aan en na een tijdje zegt mijn maat, wetende dat PSV mijn club is, daar loopt Philip Cocu. Daar liep hij, schreed ik, moet ik zeggen. Daar liep hij, schreed hij, over de dansvloer. Zijn kenmerkende lange lokken in de nek. Dat was mijn kans. Philip Cocu, legende uit seizoen 07-08. En in dat jaar al even interim coach van PSV, toen Fred Rutte werd ontslagen. Ik bedacht me geen moment, wurmde me door de dansende menigte, tot ik achter hem uitkwam. Hij was op weg naar iets, dus zag niet wie achter hem tegen hem aan begon te praten. Hoi Philip, zei ik. Ik wil verder helemaal niks van je. Ik wil je alleen even de hand schudden en bedanken voor alles wat je voor PSV hebt betekend. Prompt hield hij zijn jas, hield hij zijn pas in, draaide zich om, keek me in de ogen, schudde glimlachend mijn uitgestoken hand, waarna we ieder onze weg gingen op de dansvloer. Net geen clue, zou ik zeggen.
Ja. Net op het moment dat het leuk kon worden, stopt het verhaal.
Maar toch, het beeld, zeg maar, ik ken het feestje ook van foto's en het beeld van Philip Cocu op een zwembad, house, techno, drugsfeest. Kan ik het niet plaatsen, maar ik geloof hem wel.
Wie zou jij, welke trainer zou jij nou het liefst tegenkomen op zo'n
raveparty? Ron Jans lijkt me leuk.
Ron Jans lijkt me ook mooi.
Ja. Maar van wie zou je het kunnen verwachten? Misschien Danny Buijs, dacht ik, zou kunnen.
Ja, Peter Balla, denk ik.
Ja, Peter Balla is zeker.
Ik zat Dirk Kuyt misschien op Sensation White of zoiets.
Stijntje Vreven, is het nog trainer überhaupt?
Niet.
Ja. En wie staat hier heel ver vandaan? Wie zei absoluut? Ja, ik vind Philip Cocu echt totaal geen persoon voor de Bungaloop.
Den Haag lijkt me daar ook niet de meest geschikte man. Koeman?
Koeman, dat wordt hem ook niet, denk ik.
Dik advocaat?
Nee, man.
Koor zou ik kunnen, dat ik dat zeggen.
Anyway, ik vond het toch wel leuk. Ja, de clue was een beetje, ontbak een beetje, maar hij was de moeite waard.
Zullen we nog een clue aan vastplakken zelf?
Doe het maar.
Tijd voor Isolem.
Isolem.
Lekker man. Isolem.
Heerlijk.
Die van mij is al op. Heeft iemand nog gevonden ergens?
Smaakt die weer goed, hè? Oké. We gaan het over de trainingsweek, de werkweek van de voetballer hebben.
40-urige werkweek.
Drukke werkweek. En er worden aan voetballers altijd heel vaak dezelfde vragen gesteld. En een van de vragen die altijd hoort op verjaardagen.
Hoe vaak in de week train je?
Hoe vaak in de week train je? Zodat voor eens en altijd de
wereld... Wat zeggen jullie eigenlijk altijd?
Ik dik het wel aan.
Ik zei minimaal 7.
Nee, 6 keer meestal.
Ik zeg altijd, dat hangt af van wanneer de wedstrijd is.
Okay. Ik zo genuanceerd. Jij.
Ja, goed. Helemaal.
Maar even grofweg, je speelt, laten we uitgaan van een week. Je speelt op zondag en daarna weer op zondag. Dan is meestal één vrije dag, denk ik. En de andere dagen wordt er getraind.
Ja.
En dan hangt het per club af van... Okay,
soms op maandag en dinsdag 2 dan.
Train je 2 keer op een dag of niet? Mm-hmm. Is krachttraining 1 met de veldtraining of is het los van elkaar? Maar in ieder geval zou ik zeggen, tussen de 5 en de 8 keer gemiddeld zo'n beetje.
Hoe vaak trainen jullie bij Excelsior als je op zondag speelt?
Hangt echt af van wanneer we spelen.
Ja.
Maar normaal gesproken is het 2 keer in de week 2 keer. Waarbij dan de middag meestal kracht is. En in het begin van het seizoen was het ook regelmatig dat jongens 2 keer het veld op gingen. Dat is nu iets minder in de wintermaanden. Maar als het zomer wordt, gebeurt dat weer vaker.
En dan inderdaad VCT en tactische training en de wedstrijdvoorbereiding.
Ja. Ik zou zeggen, de week verloopt doorgaans volgens hetzelfde ritme. Dus iedere training heeft een soort van eigen functie. En ik denk dat dat min of meer voor alle clubs in Nederland wel geldt. Misschien met de uitzondering van die clubs die Europees spelen. Want dat is bijna geen trainen meer, denk ik. Dat is altijd herstellen, voorbereiden, spelen.
Ja, maar daar heb je ook wisselspelers natuurlijk.
Dus. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar laten we eens even kijken. Omdat het volgens hetzelfde ritme loopt, laten we het een beetje doornemen. We spelen op zondag, dan is maandag. Dat zal voor jullie ook gelden, de uitlooptraining. Is dat een relaxe training?
Ja, ligt een beetje aan. Ja, hij is sowieso relaxed.
Ligt 100% aan de uitslag van de dag van gisteren.
Hoe de sfeer is. Ja. Zijn jullie gasten die helemaal niks doen op een uitlooptraining?
Nee, je bent toch...
Je hebt toch gasten die het liefst eigenlijk bijvoorbeeld geen voetbalschoenen aandoen. Op een loopschoen naar buiten gaan, een paar rondjes lopen. Een paar balletjes tikken. En je hebt ook gasten die het liefst eigenlijk gewoon nog best aan de slag gaan.
Ja, nee, ik vind het wel oké om even aan de slag te gaan. Maar het stelt geen reet voor. Je loopt een paar rondjes. Je doet wat warming up, rek- en strekoefeningen. Een paas- en trapvorm doen we nog ook altijd wel even. En dan een beetje toetouch. Of gewoon dat je in ieder geval 3 kwartier in beweging
is dat, bent. Is dat voor jou ook je... En toen jij nog speelt, je meest vermoeide dag van de week? De dag na de wedstrijd?
Ja, fysiek.
Ja, of die tweede. Meestal is die tweede dag na de wedstrijd.
Ja, fysiek heb je dat zwaarder dan de eerste dag?
Vond ik altijd het zwaarste. Okay,
gaat voor mij niet. Maar er zijn ook spelers die dat niet willen. Die zijn spelers die soms wat ouder zijn of zo, die blijven dan binnen. Mm-hmm. Bij Go Eagles gingen we wel eens zwemmen. Ik weet niet of jullie dat ooit gedaan?
Ja, met Excelsior hebben we wel eens gedaan. Maar dat is gewoon sporadisch eigenlijk.
Ja, ja.
Bij Ice Skate was echt de beste. Dat was gewoon 3 kwartier in de gym stretchen.
Ja, met onder begeleiding of deed het dan zelf?
Ja, dat was de ene keer onder begeleiding en de andere keer... En daarna kon je het zomaar zelf doen. En dan was het gewoon... Ja, dat is echt top.
Ja, ja, ja.
Vond ik, ik heb nooit zoveel... Ja, we hebben toen bij Sparta hebben we ook nog heel lang gehad... dat we de dag na de wedstrijd krachttraining deden.
Oh, dat doen wij trouwens ook. Doen wij ook. Ja, uitlopen gaan we krachttraining doen.
En dat is voor mij gevoelsmatig het beste. Ja. Als je een underload nog krachttraining doet.
Ja, ja, ja.
En die vermoeidheid van ons is natuurlijk... Van veldspelen zit denk ik ook vooral aan de benen.
Ja.
Dus als je krachttraining doet, kan je qua bovenlichaam natuurlijk nog best wel wat doen.
Ja. En sfeertje, ik denk, als je hebt gewonnen, is het een heerlijke sfeer. Ja. Gewoon iedereen, weet je, sokjes laag. Als de zon schijnt, is het helemaal lekker. Een beetje dribbelen rond het veld.
Mensen zijn luidruchtig.
Het is gewoon gezellig. Het hoeft even niet zoveel. Ja. Maar als je hebt verloren, dan is het wel, kan het ook wel een beetje zo'n... De vibe sowieso van op de club komen is al kut. Ja. Maar ik stel me ook voor hoe die jongens van Utrecht, zeg maar, vanochtend dan op de club komen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Helemaal niet gezellig. Beklemmende sfeer.
Die donderwolk van de speech van de trainer. Oh, of de nabespreking die nog boven
jou. Die beelden die dan nog komen.
Ja, 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 ja.
Dat is echt, dat is naar. Dus dat is een gigantisch verschil in sfeer wat de dag daarvoor is gebeurd. Dan laat het woord wel eens vallen. VCT, daarnaast vaak een vrije dag trouwens. 2 dagen na de wedstrijd. Dat zal voor veel clubs gelden. En dan is ongeveer daarnaast of een opstarttraining of een VCT-training. Mm-hmm. Dat staat voor voetbalconditietraining, als ik het goed heb.
Ja, voetbalconditionele training.
Voetbalconditionele training. En dat is de pittigste training van de week.
Dus voor keepers in principe de mooiste dag van de week.
Want partijen veel tegenhouden en alles. Ja. Maar ik kwam bij jou van de week even aan, Maarten, een paar dagen geleden. Ik kwam net van een VCT-training. Ik was helemaal kapot.
Ja, we hebben het hier in de verlenging in kleedkamer 1 over gehad. Schappen, jij zit daar. Je had letterlijk buikpijn van de trainer.
Wat
je
is het?
Een soort geest.
Ja, ik kwam net vandaan. En dan speel je gewoon, weet ik veel, 4 partijen van... veel sprints ook. 16-16 lopen. Korte sprints. En daarna nog 4 partijen van 8 minuten of 7.
Ja, maar daar schrok ik dus wel van. Is dat bij Excelsior ook dat jullie 4 keer 7 of 8 minuten doen? 4 tegen 4? Ik ben dat gewoon helemaal kwijt. Want wij doen 3 of 4 minuten.
Ja.
En dan is op het eind, ik gaf het ook aan, dan is iedereen helemaal naar de galamiezen.
Ja.
Ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat gasten 8 minuten lang een 4 tegen 4 gas kunnen geven.
Ja, het is ook echt, het is heel zwaar.
Hoe groot is het veld dan?
Het was 5 tegen 5 was het trouwens.
Ja, 5 tegen 5. Ja, dat scheelt wel, ja.
Ja, van 16 naar middenlijn en dan smaller.
Ja, je hebt in die VCT, de meeste clubs doen het volgens mij volgens de methode van Raymond Verheyen.
Ja.
En dan heb je die verschillende periodiseringsweken, zeg maar, waarin de ene week je in grote partijen speelt, en de andere week in middengroot en de andere week weer klein. Dus daar hangt het vanaf.
Ja.
Dus in middengroot doe je wel 4 keer 7 minuten soms. Als je, dat gaat iedere keer een stapje verder, zeg maar.
Het is de bedoeling. Je wordt ook een beetje
uitgedaagd. Ik weet dat ze dat bij Sparta ook doen. De Kohai is daar
wel. Ja. Maar je wordt uitgedaagd, dat maakt al heel mijn carrière mee, door de trainers en de staf, om daar ook gewoon gas te geven. Ja. 1-op-1 druk zetten. Gewoon niet lui, zeg maar, trainen, maar gewoon intens te trainen. Wij moeten al aangeven...
Hoe word je uitgedaagd dan bijvoorbeeld? Wat voor...
Door
manier van coachen.
Ja, gewoon gezegd, boys, bijvoorbeeld in het laatste blok. Ik wil gewoon, nu gaan we nog, nu alles 1-op-1 gewoon gas geven. Gewoon druk zetten.
Bijvoorbeeld niet terug naar de keeper.
we mogen niet terugspelen naar de keeper. Maar ook je, gewoon als een... Stel maar jouw tegenstander heeft even de bal. Dan kan je zeg maar afwachten en terugstappen. Ja. Maar dan wordt het van de kant geroepen. Dat je druk aanvallen, druk zetten.
Ja, wij hebben zelfs met de regel volgens mij. Als je binnen... Je moet binnen 3 of 5 meter of zo zitten. Ja. En als je geen actie maakt om de bal af te pakken. Ja. Dan krijg je of een penalty tegen aan het eind. Of je krijgt op een bepaalde manier straf.
Ja, ja, ja.
Maar en weinig onderbrekingen. Dus alles is ingericht om zo snel mogelijk het spel weer te hervatten. Als er een overtreding is. Of
ja.
Dus... Het zijn wel, dat zijn wel intense minuten meestal.
Ja, het is niet zoals een wedstrijd, maar het komt wel in de buurt qua
nou, ik heb soms wel het idee dat gasten meer stuk zitten na een VST-training dan na een wedstrijd.
Dat heb ik zelden, maar het zou kunnen.
Ja. Maar weet je nou een beetje wat de theorie bijvoorbeeld daarachter is? Je loopt al, hoe lang loop je nou al mee in het voetbal?
Ja, ik ben nooit te verdiepen. Ik kan een schot van de boeg doen. Ik denk dat het belangrijk is om 2 momenten in de week zo'n stevige prikkel te hebben, wat ze dan noemen. En dat de wedstrijd niet het enige moment in de week is dat je echt tot het gaatje gaat. Is dat wat erachter zit?
Ongeveer? Ja, maar bijvoorbeeld dat je de ene week grote partijen speelt, de andere week middenpartijen en de andere week klein.
Heeft dat iets met conditieopbouw te maken of ritme?
Volgens mij het grootste gedeelte is dat je lichaam uit verschillende systemen energie haalt en dat je die eigenlijk los van elkaar een beetje probeert te trainen. En dan hoef je dus niet iedere week een extra wedstrijd te spelen om een prikkel toe te passen. Maar dan kan je hem in kortere tijd kan je die verschillende systemen eigenlijk...
En dat heeft dan vooral te maken met de afstanden die je overbrugt en op welke manier. Dus dat je met een hele kleine partij sprint je heel veel kort. En als je bijvoorbeeld 9 tegen 9 doet, dan zit je wat meer in bijvoorbeeld 30, 40 meters.
Ja, dat heeft dus vooral te maken met de intensiteit eigenlijk. Dus dat je in grote partijen zou je inderdaad wat vaker ook wandelen. En inderdaad wat minder echt. En in die hele kleine partijen zijn natuurlijk heel veel explosieve handelingen en als je het klein houdt en je houdt het spel snel, dan evenaar je in zo'n korte tijd benader je de hoeveelheid van explosieve handelingen die je normaal in een wedstrijd doet.
Ja.
Dus dat is een beetje het idee. Dus dan knippen ze dan dat is toch best bijzonder dat je daar nooit eigenlijk over na hebt gedacht.
Nee, ja, we zijn ook maar volgen ook maar op wat er op het weekschema staat natuurlijk. Ja, nee, eerlijk is eerlijk, ja, dat is waar. Daar heb ik echt geen seconde van nagedacht. Ja. Jij deed je dat tijdens je carrière?
Ja, ik was
natuurlijk ook trainer. Maar jij hebt ook trainersambities natuurlijk, ja, die heb ik niet. Dus
nee,
dat
is interesseert je ook.
Nee, ik doe het gewoon.
En bijvoorbeeld jij als trainer, hoe ga jij ermee om? Want ik kan me nog wel goed herinneren dat de ene week speelde je bijvoorbeeld die 4 tegen 4 of 5 tegen 5. Het kan ook 9 tegen 9 zijn. En echt dan was het echt super intens. En dat is iedereen is gas aan het geven. En de andere week is het iets, ik weet niet, ligt die intensiteit iets lager. Hoe tackle je dat bijvoorbeeld?
Nou ja, voor je gevoel, die kleine partijtjes spelen is het allerzwaarste wat er is. Als je 2 tegen 2 of zo speelt, veel zwaarder dan dat wordt het niet. Maar aan de andere kant, qua belasting is het allemaal een beetje hetzelfde. Alleen belast je dus verschillende systemen van je lichaam.
Ja, ik bedoel meer zeggen, als je merkt dat de energie gewoon in een groep wat lager is. Want het is dus met die VST heel belangrijk dat je echt 100% gaat.
Ja.
Heb jij speciale dingen die je soort van probeert een beetje op te roepen bij gasten? Of als het niet loopt, of als de energie wat lager is?
Nou ja, wat Bart net zei is dat je als trainer wel een actieve rol probeert aan te nemen. Dat je trainers of spelers aanspoort om gas te geven. Dus dat je ze inderdaad geen momenten geeft om geen druk te geven. En zo. Dan gaat het altijd wel meestal...
Kan je een beetje schreeuwen?
Ja, ik kan wel schreeuwen, ja. Ja, het is wel grappig, want we hadden op een gegeven moment waren een beetje tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk ook wel vonden dat spelers net wat te weinig voortouw daarin namen. Dus te weinig communiceerden tijdens partijen. Ja. En toen zei iemand, die zei van ja, maar misschien is dat ook niet zo raar. Als je zelf als trainer een hele actieve rol neemt met coaches. Dat spelers dat dan niet meer gaan doen. Dus toen zat ik met Marcus en Tiele, zaten met z'n tweeën. Vandaag zeggen we alleen van tevoren dat wij van hun verwachten dat zij die rol zelf innemen. En daarna proberen niks te zeggen. Ja, na 1 minuut. Ik keek elkaar aan.
Eerlijk, weet je wat ook wel lastig is? En daar betrap ik mezelf ook vaak genoeg op. Is dat als je dan bij die winnende ploeg zit.
Ja,
en
ja,
er loopt
ja,
lekker. Sorry, dan ben je gas aan het geven. En als iemand even zegt, ik kom erbij. En je neemt dingen over. En als je bij die ploeg zit die 6-0 achter staat.
Nee, maar je moet spelers natuurlijk wel het belang in laten zien. Van waarom ze dit nou eigenlijk doen. En als je dat doet, denk ik dan. En je hebt gewoon een beetje een normale groep gasten. Die dat ook mooi vindt.
Ja, dan gaat dat de meerderheid een keer goed.
Nou,
ja.
Als bijvoorbeeld Dick Advocaat is er wel echt steengoed in. Hè? Dat opfokken van zo'n partij. Dat iedereen zeg maar, wel het gevoel had van, oké, hier gaat het om. We gaan allemaal gas geven. Ik hoor dat van Michel ook vaak, dat Gert-Jan Verbeek dat altijd deed.
Ja. Ja, dus daar, vandaar heb ik het ook een beetje. Ik heb het met Michel daar best vaak over gehad. En ik vond het als speler ook wel echt vet, zeg maar. Als een trainer je echt stond op te jagen. Ja. En, want daardoor verleg je gewoon je grenzen.
Ja, ik heb dit in seizoen 1 denk ik wel eens verteld. Maar bij Heerenveen hadden we dan Timo Klomp als assistent. Ja. Maar die gaf gewoon een soort van... maar echt met heel veel bezieling. Ja, die
heeft ook van Gert-Jan Verbeek.
Ja, die gaf een soort commentaar bij de kleine partijen. Ja. Maar dat was gewoon... Ik weet niet, dat was echt vet. Dat was heel aanstekelijk om... je kreeg gewoon een soort prikkel om zeg maar, goede dingen te doen. Ja. En om duels te spelen. Want als iemand een heel mooi duel speelt, die gast ging helemaal uit zijn plaat langs de lijn.
En is dit zeg maar, van een intensiteit die je op de amateurvelden ook nog ziet af en toe? Of is dat
valt mij niet tegen, man, eerlijk gezegd. Op een gegeven moment. Het valt mij bij ons echt niet tegen. Het gaat er echt met, vooral met 4 tegen 4 en zo, echt zeg maar, hard aan toe. Okay. Alleen, wat ik net ook aangaf, ik schrok er gewoon van dat jullie dat 7 of 8 minuten doen, ook bijvoorbeeld een 5 tegen 5.
Ja, maar ik vraag het, want je krijgt natuurlijk ook geld voor je hoed, maar ik zei van de week tegen je... Als ik hier geen geld voor zou krijgen, zou ik natuurlijk niet zo door het gaatje zijn, tot het gaatje zou gaan, zeg maar. Of meer als het...
Ja, maar dat
zo heel erg toe doet.
Wel meer met de hoeveelheid tijd dat het kost om te maken.
Nee, maar in die verlenging zei Bart van de Week... hij zei, ik kan me niet voorstellen dat ik bij de amateurs... of als ik hier geen geld voor zou krijgen... zo diep zou gaan als dat ik vandaag ga gaan.
Ja, maar je gaat ook niet zo diep. Tenminste, ik heb dat bij AFC niet echt meegemaakt... en nu al helemaal niet.
Ja, ik ga wel...
Het verschil echt krankzinnig groot. Okay.
Ja, ik ga wel weer dieper denken... dan ik bij bijvoorbeeld mijn laatste jaren bij Excelsior misschien heb gedaan.
Gooi je het sowieso een beetje met de pet naar.
Ja, maar dat heeft dus meer daarmee te maken... denk ik, dat ik toen gewoon niet lekker in mijn vel zat. Ja. Ja, dat.
Oké, dan gaan we door naar misschien de meest interessante training van de week. Dat
tactisch.
Is de tactische training. Dat is denk ik, dan is het meestal een dag later of 2 dagen later. En die staat zeg maar...
Dan denk ik wel weer, als ik hier geld voor ze krijg, was ik nu thuis.
Ja, want daar komen we zo op. Dat is de trainers training, zou je kunnen zeggen. Die staat meestal de aanstaande tegenstander centraal. Heb je beelden gekeken. Dan ga je, wat ga je de opbouw oefenen of het druk zetten oefenen. En dat is, mis ik nog dingen? Dat is ongeveer wat we doen, toch?
Hoe doen jullie dat?
11 tegen 11, altijd.
Heb je deze week al gedaan?
Hier ga ik niets over zeggen deze week. Nee,
maar ik zal alleen maar diepe ballen deze week.
Ga jij wel wat
lopen
vertellen?
Met die gasten.
Ga jij wel wat vertellen deze week?
We hebben deze week, hij staat vrijdag op het programma.
Okay, stuur even een spion die kant op.
Ja, dat is ook mooi trouwens. Ik ben wel redelijk scherp, zeg maar. Ik zit altijd te kijken in de tribune, zeg maar. Er zitten niet zo vaak mensen bij, ik zelfs op de tribune, maar soms zit er ineens iemand. En dan, als we echt maar tactisch gaan trainen, dan ben ik wel altijd scherp. Maar
ons gebeurt het ook. Er staat er een man, wordt die man dan weer weggestuurd. Omdat we dat niet willen. Maar eerlijk, jullie trainers overschatten dat toch? Staat er iemand van Sparta en die ziet, Gashoes gaat spelen en Van Duinen niet. Of ze gaan via rechts opbouwen.
Nee, maar kijk, stel wij gaan vrijdag een hele zieke variant
Dat is het enige wat ik me kan voorstellen. En corner ga je instuderen.
Ja, maar ook wel gewoon, zeg maar, je bent toch met elkaar aan het trainen van waar wil je de tegenstander pijn doen. En je kan je daar wel je voordeel mee doen als je dat weet al van tevoren. Weet je nog, daar was jij sowieso bij.
Ja, ik weet wat je gaat zeggen.
Ja, met Tim Terrier, onze videoanalist, die was toen in... dat ga ik trouwens helemaal niet zeggen. Want daar ga je,
dat is mooi.
Die was in de Erasmus Universiteit op de bovenste verdieping gaan zitten met zijn cameraatje. En die had vanuit daar had die de training van Excelsior gevoerd.
Nee, volgens mij ging het over penalties. Nee, ik weet niet. Wij speelden met Sparta tegen Excelsior. Ik denk een beetje wedstrijd.
Nee, het was gewoon een competitie. En daarna was Leen van Steensel volgens mij. Ja. Als ik me niet vergis. Of een jeugdtrainer van Sparta. Ja. Die was toen bij NEC een keer in de borstjes gaan liggen. Maar je gelooft het niet. Die had daar Gregor Breinburg een penalty zien oefenen.
Ja.
En wij kregen penalty tegen.
Hij schoot het
andere. En Roodje Kortsmit pakte hem.
Oh, lekker zeg. Ja, ja.
Ja, nou ja. En dat was verdomd, want zij degradeerde en wij bleven erin met hetzelfde aantal punten, alleen op doels hadden.
Je moet gewoon de Pierre van Hooijdonk doen, toch?
Hè?
Bij Jong Oranje. Zat er de videoanalist van Portugal bij hun stadion. Gingen ze varianten trainen die ze niet gingen doen.
Geweldig.
Ja, die is ook mooi.
Maar dat is de training waar... In mijn ervaring, en ik vind dat zelf ook, waar spelers minst plezier aan beleven. Sterker nog, ze hebben er vaak een hekel.
Ja, toch. Hij wordt vaak stilgelegd. Het is heel... Je wordt niet vrijgelaten. Je gaat weer met een opdrachtveld in. En je weet ook wel dat het nodig is, maar... Ja.
De wissels spelen de tegenstander.
Altijd in bloedvorm.
Ze zijn altijd in bloedvorm, ja. Maar die spelen de aanstaande tegen. Heb je wel eens iemand moeten spelen, Thomas?
Jelle Terola, met links uitschieten.
Een van de eerste keer dat ik bij Utrecht 1 mocht meetrainen, mocht ik Pa Moduka spelen.
ik denk dat ik een keer Job van der Linden ben geweest.
Oh, lekker, man. Centrale...
Links centraal, in een 5 verdedigers.
En wie speelde mij dan? Want ik stond naast Job vaak.
Nee, want toen speelde hij volgens mij bij Willem II.
Okay.
Dacht ik. Dan moest ik die linker centrale van Willem II... omdat die veel diepe ballen gaf, zeg maar.
Oké.
Ja, het is echt een makkelijke positie, man.
Ja, dat is het. Kind kan de was doen. Nee. Waarom denk jij dat spelers hier over het algemeen... Ja, een hekel is misschien groot gezegd, maar nou, er zijn periodes geweest in mijn carrière... dat ik al dacht, ik ben blij dat die donderdag training erop zit.
Ja.
Het is best wel... je krijgt gewoon veel instructies.
Ja.
En inderdaad, je wordt niet echt vrijgelaten. Het spel wordt vaak stilgelegd.
Ja.
Wat je gewoon, ja, het ligt gewoon niet zo. Het ligt gewoon het minst dichtbij, zeg maar. Waarom je ooit op voetbal bent gegaan van vrij bal van de warming-up. Dan had ik ook tief zeker. veel verder van dat kom je eigenlijk bijna niet.
Ja, ik denk dat het. Trainers willen graag...
Het gaat niet om winnen en verliezen.
Een van de onderdelen waarom het kut is dat het vaak... Je hebt dan in je hoofd, het moet zeg maar goed gaan.
Ja.
Je gaat bijvoorbeeld opbouwen en dan is eigenlijk ben je als team of als collectief pas tevreden... als je vanuit de keeper de bal in het net aan de andere kant hebt gelegd. Maar dat lukt nooit of zelden. Dus er hangt altijd een soort van ontevredenheid omheen. Dat heb ik vaak. En het is denk ik, trainers willen graag die dag gebruiken om het team te beïnvloeden. En ik denk dat spelers niet zo heel graag worden beïnvloed. Dus die spelen het liefst gewoon zelf.
Ja, maar dat is niet voor iedereen. Want ik weet bijvoorbeeld... Ik doe nu die UEFA-opleiding. En dan moet ik wel zo'n tactische training... Dat is een onderdeel van die... moet ik dan doen bij Excelsior 21. En daar zitten gewoon oprecht een paar jongens bij. Die vinden het gewoon echt leuk. Die vinden het tof om op een bepaalde manier over tactiek na te denken.
Ja, dan ben je wel oprecht, dan ben je de nieuwe Mourinho, man.
Nee.
Als jij zo'n KNVB-training leuk kan maken...
Nee, maar
met
dat,
jonge gasten,
dat,
dan
ligt,
ben je Mourinho.
Dat ligt niet aan mij. Dat ligt gewoon aan hun. Zij vinden het oprecht leuk, zeg maar, om tactische dingen te doen. En om oplossingen te vinden voor... Of om dingen beter te laten gaan binnen het team. Dus er zijn ook spelers die het wel leuk vinden. En je kan het ook wel... Ja, ik denk... Dat lijkt mij ook het mooiste, zeg maar, dat je het niet echt storend maakt. Dus,
maar hoe kan je het
hoe doe je dat leuk
maken? Je kan het nooit echt... Als je er niet van houdt, kan je het niet leuk maken. Dan is het altijd, voor sommige jongens, die vinden het kut. Ja, dan,
maar oké, jij moet een tactische training doen. Bijvoorbeeld, weet ik veel, de opbouw moet over links.
Ja.
En je weet dat een best wel groot deel van de groep waar je mee werkt het kut vindt.
Ja.
Wat voor dingen haal je aan of gebruik je om te zorgen dat het toch een beetje loopt? Of dat het iets...
Nou ja, wat ik wel belangrijk vind, ik bedoel... Ik doe dat niet per se voor mezelf.
Mm.
Dus het is niet omdat ik trainertje wil spelen dat ik daar... het is natuurlijk ook gewoon om ervoor te zorgen dat zij bepaalde dingen uiteindelijk beter gaan doen. En meestal zijn het de aanvallers die het tenminste leuk vinden. Maar voor hun is het misschien wel het belangrijkste. Want daardoor kom je in waarschijnlijk vaker in mooie posities terecht. Dus ik denk dat het belang zeg maar, altijd wel heel duidelijk moet zijn. En dat je niet zeg maar, dingen moet gaan vragen die te ingewikkeld zijn. Want dat is volgens mij het moment waarop jongens afhaken.
Ja, volgens mij zit hem ook heel erg daarin. Dat je weet waarom je iets gaat doen. Ja, dat heel erg scheelt. Dus je weet, oké, ik speel zaterdag een wedstrijd... en we gaan het nu doornemen op die manier... en het vergroot mijn kansen. Dan kan je al makkelijker volgens mij erbij neerleggen... of denk, weet je wat, we gaan het een kwartier goed doen.
Ja.
Nee, en dat jongens ook vertrouwen in hebben... dat zeg maar wat je wil doen, dat het ook werkt. En daardoor krijg je denk ik ook... daardoor kan het ook wat leuker zijn. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat we iets moesten uitvoeren... waarvan ik dacht, weet ik niet of dit zo'n goed plan is. Ja, dan gaat het je natuurlijk alleen maar nog maar meer tegenstaan.
We overdrijven misschien, maar het is ook wel nuttig. Ik bedoel, de spelers vinden, als je ergens een ploeg moet beïnvloeden, dan gebeurt het op die tactische training. Ja. Anders kun je net zo goed elke dag gewoon partijen gaan doen. Maar spelers vinden het over het algemeen gewoon lekkerder om in wel korte partijen te spelen, los te gaan, energie erin te gooien en gewoon op intuïtie te spelen.
En wat bij mij nu bijvoorbeeld ook wel sterk meespeelt, wij deden bijvoorbeeld na de winterstop, en ik snap het ook, we zijn er een paar weken niet geweest en we gingen wat andere dingen doen, dus dan moet je ook gewoon bijvoorbeeld op een donderdag een keer een best wel groot deel van de training daar aan wijden.
Ja.
Maar wij staan maar 3 keer in de week op het veld.
Ja.
Dus ik heb dan op zo'n moment echt het gevoel van, god, man, ik sta 3 keer in de week op het veld. En we hebben gewoon net de warming-up gedaan. Ik heb een paar ballen gevangen. We gaan nu 25 minuten 11 tegen 11 doen.
Ja.
Ik krijg letterlijk anderhalve bal.
Ja.
En die van daar wordt nog die wordt anderhalf keer afgefloten.
Ja.
En dat is misschien bij de profs ook nog wel anders. Omdat je weet, zeg maar, je staat veel vaker op het veld. Dus het is ook minder erg om af en toe gewoon iets puur functioneels te doen.
Ja. Ja, maar toch, je staat wel vaak op het veld. Maar er zijn niet alle... Er zijn maar weinig trainingen van die echt in het teken staan van de wedstrijd van het weekend, toch? De rest is of conditieopbouw of herstellen. Mm-hmm. Of daar komen zo op wedstrijdvoorbereiding. Dat is weer een dag voor de wedstrijd. Er zijn maar twee trainingen over het algemeen. Als je Europees speelt, is het nog veel minder. Dan kom je er bijna niet aan toe, denk ik. Er zijn misschien maar twee trainingen die echt in het teken staan van het weekend, toch?
Waar het verschilt ook per trainer.
Ja, tuurlijk.
Volgens mij bij Dick, advocaat, was niet vaak.
Nee.
Dat was vooral inderdaad veel
energie. Dat kan ook strategie zijn.
Ja, nee, zeker. Ja. En zijn spelopvatting was ook redelijk eenvoudig, zeg maar. Dat zie je altijd terug. En dat maakt hem denk ik ook op dit moment succesvol.
Het ligt er ook gewoon heel erg aan. Ik weet, bij Dwight Lodewegers begonnen we, dan speelden we op zaterdagavond altijd. En dan begon op woensdag het tactisch zoutje. Woensdag en donderdag tactisch. Vrijdag kwam er soms nog een beetje op terug, maar was er verder ook een beetje feel good.
Ja.
En dan liep door de week, zeg maar iedereen best veel jongens over te zeiken van god, woensdag, we gaan er weer die tactische zooi in. Maar vervolgens stond je wel vijfde, of tijdje vierde zelfs.
Ja, tuurlijk.
Ja, en dan is het ook wel prima. Dus als je daar vervolgens resultaat mee boekt, dan leg je
het
ook wat
makkelijker. Ja, het kan als je bijvoorbeeld zeg maar ziet welk stempel Slot op Feyenoord drukt of Ten Hag op Ajax en Manchester United. Dan kan het niet anders dan dat daar heel veel specifiek op getraind wordt. Ja, dat is niet het gevolg van heel veel korte
partijen. Maar bijvoorbeeld Guus Stil zei het ook dat hij nog nooit had meegemaakt als bij Arne Slot. Dat ze bij iedere vorm wisten waarom ze het deden.
Ten Hag deed dat ook. Man. Ja. Deed voor elke training verzamelden we in de kleedkamer. Ging hij uitleggen wat we gingen doen en wat het nut daarvan was. Of de functie daarvan was. Met elke vorm wat we deden.
Dus ook met een...
Rondo of een positiespel. Dat was er niet altijd zomaar een positie, maar er zat een idee achter of iets. En ik heb dat van Guus ook gehoord, dat Slot dat ongeveer ook op die manier.
Ja. Dat is wel tof, want je kan zeg maar, en je kan ook zeg maar een rondo spelen en dan de ene keer zeg je, de focus ligt nu bijvoorbeeld op aanvallen en dan verzin je iets aanvallends en de andere keer op verdedigen.
Ja.
Tijmen, onze pupil van de week had over verdedigen als een tijger. Ja, dat kan wel...
Op skateboard verdedigen.
Ja, maar zulke dingen, die accenten kan je gewoon in iedere voetbalvorm leggen die je maar bedenkt.
Ja.
En dat gebeurt denk ik vooral bij amateurs heel veel, is gewoon eigenlijk gewoon tijdverdrijf. Dus we doen een rondo en we doen nog een paar trap om gewoon nog, hebben we 20 minuten van de training ingevuld.
Positiespel altijd.
Doen we nog een positiespelletje en dan gaan we daarna korte partijtjes doen of weet ik het wat. Ja, dat is wel een beetje aan het
veranderen. Zonder dat daar een groter plan of een idee of een structuur achter zit.
Ja. En ik hoor verhalen over Ten Hag dat hij echt krankzinnig vaak training stillegde. Dus zeg maar dat tactische, dat hij, oké, boom, fluiten, stil. En we willen het sowieso en zo. Nou, laat maar zien. Boom. Ja. Lukte niet, boom, weer fluiten. Nog een keer. En dat spelers daar natuurlijk op een bepaalde manier knettergek van werden op dat moment. Ja. Maar uiteindelijk zeggen ze allemaal, beste trainer die ik ooit heb gehad.
Klopt.
Ja. Dus het resultaat... Als het uiteindelijk resultaat oplevert tijdens de wedstrijden, denk ik dat iedere speler het prima vindt dat het één keer in de week gebeurt.
Zeker.
En het is ook niet zo dat spelers niet volgens een bepaalde structuur willen spelen of zo. Want stel je doet het helemaal niet als trainer, dan gaan binnen 3 weken zijn er natuurlijk spelers aan het klagen van we trainen niet eens op druk zetten. Hoe verwacht je dan dat we gaan druk zetten? Ja. Dat hoor je natuurlijk ook wel.
Ja, en ook met alle respect voor mezelf, maar ik praat natuurlijk ook echt als een amateur nu. Gewoon iemand die 3 keer in de week gewoon lekker een beetje bal uit de hoek wil vliegen en paasjes wil geven. En dat is natuurlijk wel heel anders dat je bij Manchester speelt of noem maar op.
Jij kwam volgens mij mee, Thomas, dat je had opgevangen dat er bij Volendam, die speelde tegen Ajax, dat ze in plaats van 11 tegen 11...
Ja, Karel Eiting.
Eiting zei dat ze 11 tegen 12 speelde, omdat Ajax gevoelsmatig een man over heeft.
Nee, maar dat is ook logisch, want je speelt zeg maar met je basis altijd tegen je wissels.
Ja.
Nou ja, als je bijvoorbeeld Feyenoord bent en je speelt tegen Excelsior...
Ja.
Dan zijn je wissels waarschijnlijk nog beter dan de tegenstander die je gaat krijgen. Dus dan is het niet zo erg. Maar als je tegen Ajax moet en je speelt zelf bij Excelsior en je speelt met je betere spelers, want het zijn je basisspelers tegen de mindere spelers.
Ja,
hoe ga je dan dat ooit niveau, de weerstand van Ajax kunnen nabootsen op een tactische training? Ja.
Welke formatie hebben ze gespeeld dan?
Hè? Waar hebben ze? Ik denk dat ze voorin eentje extra hebben gezet.
4-3-4.
Ja.
Dat is wel lekker hoor.
Maar denk je, ik vind het heel interessant, maar denk je dat zeg maar één training... Eén zo'n training genoeg is om je goed op Ajax voor te bereiden. Nee, dat heb ik vaak in het voetbal het gevoel dat we hebben We nemen of hebben weinig tijd om je
specifiek op een
specifiek op iets voor te bereiden. Of het hebben van tijd of nemen van tijd, dat weet ik niet helemaal. Want je zit natuurlijk ook met herstel en je moet fit zijn en energie sparen en dat soort dingen. Maar er is niet heel veel tijd om je heel lang en uitgebreid op de komende tegenstander voor te bereiden.
Nee, maar als je dan over die ene training hebt, zeg maar. En je wil, nou, tegen Ajax, sommige mensen hebben die wedstrijd gezien. Volendam heeft natuurlijk heel de wedstrijd staan verdedigen. En uiteindelijk op een krankzinnige manier een doelpunt gemaakt. En volgens mij werd het 1-1. Met superveel geluk. Maar je komt daar gewoon in de arena, kom je gewoon natuurlijk in een situatie terecht dat je denkt van, hey shit, daar staat er één, daar staat er één.
Ze zijn letterlijk als wel.
Ze hebben de 14.
Ja, en als je dan tactisch gaat trainen, dan wil je wel dat op een bepaalde manier terugkomt. Dus dan snap ik wel dat je dingen gaat bedenken, zeg maar, om je ploeg in die momenten te krijgen die een klein beetje op de wedstrijd lijken.
Ja, zeker. Maar dat is vaak, omdat dan 2 keer 10 minuten te doen of 2 keer 15 minuten is wel heel weinig, toch?
Ja, maar het geeft je wel een idee van.
Je bent gewoon gevoelsmatig een keer toch wel in de situatie geweest.
Een keer, ja.
Ja, en zeg maar de bedoeling van Raymond Veijen en de meeste trainers doen dat niet, is zeg maar dat ze, dat leer ik dan nu op die cursus. Is dat het, zeg maar, nu ga ik zo het braafste jongetje van de klas zitten spelen.
Onze docenten zit hij.
Ja. Nee, maar is dat dan in die tactische training, gaat het zeg maar om het uitvoeren en het kennismaken met wat je wil, het ontwikkelen van je speelwijze. En tijdens die VCT gaat het om het volhouden van wat je zeg maar. Dus dan komt er ook die fysieke, dus dat is wat jij zegt, dan wordt het wat langer. Dus dan moet je het langer voor elkaar zien te krijgen. Maar ik denk wel dat het goed is als je dat wat je met elkaar bespreekt in voorbesprekingen en dat je dat even op het veld ook meemaakt met z'n allen. En dat je weet wat je moet doen. Daar geloof ik wel in.
Oké, dan mijn favoriete training in ieder geval is de dag voor de wedstrijd. En ik denk dat voor veel spelers geldt. En dat is vaak bedoeld. Dat is een feel-good training. Dat is een kort en scherp. Ja. Veel partijtjes.
Doen jullie afwerken?
Ja, geweldig.
Mag je meedoen? Ja.
Ja, tuurlijk mag ik meedoen. Voorzetten, koppen, volleys, alles zit erin. Dus je doet dan, ik weet niet wat de trainers idee hierachter is, maar voor mijn gevoel, het is kort energie sparen, maar toch even flink in beweging zijn. Dat begint met pasen, trappen, weet ik veel, positiespelletje. En daarna vaak korte partijen. Niet lang, weet je wel, ook gewoon een paar minuutjes wisselen. Een soort toernooivormpje. En het eindigen met afwerken of voorzetten of dat soort dingen. En dan is het binnen een uurtje klaar. Maar dat is wel lekker, toch? Of niet?
Zeker toen ik wisselspeler was dat echt de dag waar ik naar uitkeek.
Ja. En waar heb jij dat ook als keeper?
Ja, we hadden bij Feyenoord, want in de jeugd was het echt, vond ik, de perfecte dag. Ja. Want dan hadden we iedere dag een soort van loopwarming-up van 30, 40 minuten. Maar dan hoefde ik dan niet aan mee te doen. Dus ging ik met de keeperstrainer aan de slag. En dan de dag voor de wedstrijd, dan mocht je zeg maar een beetje zelf bepalen wat je ging doen.
Ja.
Dus dan ging ik altijd alleen maar gewoon even een paar voorzetten pakken. En dat hij alleen maar van die strakke dropkicks gaf van buiten de 16. Ja. Dat kun je heel de dag doen. Dan gingen we daarna een positiespel doen. Mocht ik meedoen op kopskant.
Ja.
Nou, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Gingen we daarna eventjes afwerken.
Ja.
En dan korte partijen. En dat is gewoon iedere week hetzelfde.
Ja.
Dus toen vond ik hem echt fantastisch. En even kijken.
Bij Excelsior deden we nog wel eens die met 2 ballen.
Maar dat wil ik dus zeggen. Bij Excelsior speelden we oud tegen jong. Ja. En dan speelden we met 2 ballen.
Dag voor de wedstrijd. Standaard.
Ja. Standaard.
Ja.
Ja. Ja, niet standaard.
Maar dat is echt feel good. Hè, dan. Dat is echt bedoeld om.
En dan, maar dan had je dus. Dan had je.
Ja, 3 tegen 3.
3 tegen 3 met 2 ballen.
Dus dan spelen ze maar twee.
Je begint de allebei de kant
op. En die werden ingespeeld, die lieten vallen. En op dat moment zeg maar begon het. Want dan was de ene ploeg met de bal, de andere ploeg met de bal. 3 tegen 3.
En dat liep eigenlijk altijd met Mats Wiever, liep altijd de klauw.
Ja, ja.
Maar het is mooi, dus dat was het jaar, was André Hoekstra was er ook nog bij.
Ja.
Dus ik merk wel dat we doen nu soms bij Sedoco een aantal oefeningen die we bij Excelsior toen ook deden. Dus voor de eerste competitiewedstrijd gingen we deze doen. Maar het is een best wel ingewikkelde oefening. En zeg maar, niemand pakte hem echt op. En toen gingen een paar van die oude gasten gingen de boel lopen saboteren.
Ja.
Dus toen dacht ik wel van, ja, kut, dit is het ziet er op het oog misschien best wel makkelijk uit. Maar dit heeft letterlijk alleen zin als iedereen er zin in hebt. En ook. Dus bij zo'n amateurclub kan je nog iets makkelijker een soort van dan een keer met de pet en dan gooien of zeggen ik doe dit gewoon niet. Is natuurlijk er waren toch gewoon 2 jongens die stopten gewoon een soort van op. Die gingen 1 jongen die bleef gewoon achter het doel staan, die ging het veld niet meer in.
Ja, maar
dat kan natuurlijk gewoon niet.
Nee.
Echt vreselijk.
Ja.
Wat even kijken. Ja, wat interessant is, het lijkt alsof er in het buitenland meer zonder bal wordt getraind. Die verhalen.
Vooral bijvoorbeeld Duitsland in de voorbereiding. Ja. Volgens mij is het alleen maar lopen. Ja. Je hoort wel, bijvoorbeeld Hans Hatenboer vertelde dan wel eens dat ze bij Atalanta in de voorbereiding dan zo'n middag, of was het Martin Droon, weet ik niet meer, dat ze zo'n middag naar buiten gaan gewoon zonder bal. En dat ze dan letterlijk... Of ze nemen één bal mee.
Ja.
En dan doet de trainer doet alsof hij de tegenstander is. En zij staan in de formatie. En dan gaat de bal gewoon een bepaalde kant op.
Ja.
En dan moet iedereen gewoon bewegen. Ja. Waar ga ik naartoe? Bal gaat de andere kant op. Gaan we door bewegen. Bal gaat diep. Die moet terugsluiten. Die moet terugsluiten. En dat is dan gewoon de training. Een uur of anderhalf uur lang.
Ja.
Ik gevoelsmatig voor mij kom je daar in Nederland niet meer weg.
Ik heb wel meegemaakt, man. Met dit.
Met Ten Hag ook, waarschijnlijk.
Nee, met,
elastieken.
Elastieken.
Maar dat was
voor de laatste
dat je 4-4-2 gaat spelen, of niet?
Dat was een onderdeel van de training.
Onderdeel van de training, zeker. Maar het idee is, en ik snap wat erachter zit, dat je de onderlinge afstanden moeten altijd gelijk zijn, zeg maar. Dat je dat in je hoofd prent, dat het zeg maar 10 of 15 meter is.
Ja, ik vond het een goede oefening.
Dus er wordt de bal, je zat dan elastieken aan elkaar en die bal wordt naar de zijkant gespeeld. Gewoon een tikkie breed van de trainer. En wij bewegen met z'n allen uit die elastieken naar links. En die bal wordt naar voren gespeeld. En we bewegen met z'n allen naar achter. Met Rankovic trouwens ook veel gedaan. Dus dat, zeg maar, een balletje wordt ingespeeld. De ene verdediger valt de bal aan. En de andere verdedigers moeten gelijk patsen in zijn rug zitten. Ja. Dus dan ben je gewoon 10 minuten lang alleen maar naar rechts aan het lopen, naar links aan het lopen, naar voren en naar achter. Maar ja, ik vind het niet zo heel... Het klinkt kut, maar ik vind het niet zo heel gek om de onderlinge afstanden te bewaken, zeg maar. Dat is het idee wat erachter ligt.
Ja, ik vond het echt goed.
Ja.
Maar dat gebeurt niet heel veel.
Dat gebeurt niet heel veel. Omdat over het algemeen Nederlanders toch heel graag het balletje erbij willen hebben, denk ik.
Ja, en voor mijn gevoel ook als je bijvoorbeeld in de voorbereiding zegt, we gaan bijvoorbeeld delen. In Duitsland hoor je wel eens dat ze bijvoorbeeld de eerste week zonder bal gewoon letterlijk alleen maar loopwerk is.
Kunnen soms geloof ik.
Ja, maar hoe kan het dan dat daar gewoon in principe gewoon makkelijk geslikt wordt? Zitten we gewoon puur daar in de voetbalcultuur? Dat denk ik. Normaler is?
Ja, er zitten wel echt grote verschillen. Ja, een soort van, het lijkt wel een soort van culturele verschillen te zijn. Dus in Italië hoor je ook van dat het inderdaad heel tactisch is. En wat Denzel toen vertelde, geen positiespel. Nooit positiespel.
Dat is gunstig voor hem, hè? Ook.
Nee, maar die grap maakten we toen natuurlijk ook. Maar dat is hier natuurlijk ondenkbaar.
Ja,
dus dat is wel... in Spanje denk ik ook. Daar zal heel veel positiespel gespeeld worden.
Ja. Een echt interessante vraag die uit Kleedkamer 1 ook kwam. In hoeverre bepaalt de trainingsweek voor een speler of hij gaat spelen in het weekend?
Ja, zeg het maar, coach.
Nou ja, dat weet je als speler toch ook. Je hebt van die momenten, zeg maar, dat je aan een zijde draadje bungelt als basisspeler. Ja, dan...
Dan wel.
Maar
in het algemeen niet nul.
Nou, niet nul.
De afgelopen wedstrijd bepaalt zoveel meer
voor de komende
wedstrijd dan de week die daartussen zit.
Nee, zeker. Dat is
het ligt gewoon aan de context. Als jij 3-0 gewonnen hebt en alle 11 zijn fit en de wedstrijd is goed verlopen, dan kan je de 150 maken op de training die week.
Ja,
en dan ga je gewoon met dezelfde 11.
Absoluut.
Ja.
En als je aan een zijde draadje hangt of het elftal speelt niet goed, en je bent er op cruciale momenten die week niet bij. Want er zijn een aantal... Ik bedoel, zo'n uitlooptraining en zo'n dag voor de wedstrijd. Maar bijvoorbeeld die tactische training, je maakt dan een hele slechte indruk. Ja. Dan kan je zomaar eens even op het schopstoeltje komen.
Ja, het is natuurlijk denk ik wel zo.
Je voelt hem ook altijd aankomen.
Je voelt hem wel aankomen. Of
dan speel je twee blokken en dan word je tweede blok gewisseld. Ja. Weet je wel, zulke dingen.
Tweede blok, hash je naar een ander. En dan gaat het ineens wel aardig lopen. En dan weet je eigenlijk de volgende dag al de keuze is gemaakt.
Ja.
Maar dat is dus niet... Dat is echt alleen maar als het elftal wankel is.
Ja, maar
je kan de sterren van de hemel spelen.
Weet je nog met Muren toen? Dat was ook als in de tijd van Dick Advocaat, die had dan iedere week, zeg maar, op de trainingen stond hij er altijd in de basis. Zat hij altijd bij het basisploegje.
Ja.
En dan kwam hij op de dag van de wedstrijd erachter, zeg maar, iedere keer weer in de bespreking.
Alles
toch een bankje. Ja. Dat was zo mooi. En dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde denk ik 4 keer achter elkaar.
Maar volgens mij, je kan die weken niet loszien, zeg maar, van elkaar. Dus het is niet, het is toch vooral zo als je bijvoorbeeld een aantal weken heel goed traint, als je niet speelt. En als er dan een keer een week komt dat er in het weekend slecht gepresteerd wordt, of er komt een gaatje vrij, dan is het jouw beurt.
Ja.
Het is niet zo dat als je... kijk, als je het zegt inderdaad, als je deze week goed traint, dan is je kans niet zo heel groot dat je erin komt als de week ervoor goed gelopen is.
Ja, meestal is het gewoon wel een soort van geleidelijk. Je voelt ook...
Ja.
Ik denk ook dat dat, zeg maar, een rol kan spelen in een eventuele wissel, is dat... Je speelt, zeg maar, je verliest misschien een keertje en loopt niet perfect. En dan zie je in één keer, zeg maar, degene die op jouw plekje staat, maar wissel zit. Die zie je op de training de ene goal naar de andere goal maken. En dan is het soort van...
En rennen, vliegen, sprinten.
Omkeerbaar dat moment gaat komen, weet je wel. Dan word je een keer in de 60ste minuut gewisseld. En dan maakt hij wel die goal die jij niet maakt. En
maar dat is bij aanvallers denk ik wel nog erger.
Ja, als buitenspeler is het die worden gewoon denk ik
is het ook vaker. Vind je het dan ook, zeg maar, kut? Als stel jij bent de basisspeler en het wankelt een beetje. En de speler, jouw concurrent aan de andere kant, begint te vlammen en te kappen en te draaien. Word je dan niet gek op je 10
genoten?
Word je dan niet ook gek op je 10
genoten? Ja, op die back waar hij tegen speelt.
Godverdomme. Fuck hem nou eens aan, man. Hey, laat het nou eens. Ja, dat is
echt een kutse gevoel wat er is. Dat je ziet van, hey, kut.
Het glipt uit je handen. Het begint uit je handen te glippen.
Hij heeft momentum. En
ik ben aan de beurt. Ik ben aan de beurt.
Ja, dat is wel lelijk.
Dus grofweg, nee, het bepaalt niet echt de volgende wedstrijd.
Ja, op korte termijn waarschijnlijk niet.
Met een paar voorwaarden kan het heel belangrijk zijn dat je goed
doet. Ja, en denk ook wel, kijk, tegen mij is het verwijt wel, ook bij Excel zo'n aantal keer gemaakt, van je legt zeg maar de eerste keeper te weinig het vuur aan de schenen tijdens de training. En toen was ik daar niet zo mee eens. Ja. Maar als ik daar nu op terugkijk en als ik... Ja, was wel waar.
Ja.
Ja, en je ziet gewoon soms jongens die niet spelen, maar die er een beetje tegenaan hikken. Dat ze echt, dat is een soort van stapje extra doen op de training. Ja. Dat het ineens lukt. Dus in zo'n situatie is denk ik wel gewoon super belangrijk.
Ja, en nog een ander dingetje, zeg maar. Wat in Nederland, wat mij dan altijd wel opviel, ook als speler, is dat zeg maar zo'n basisplek is wel een soort van heilig voor spelers.
Dus, ja, tuurlijk.
Dus het is, je voelt je echt, zeg maar, zoveel minder als je één keertje bijvoorbeeld niet in de basis staat. Terwijl ik het idee heb dat bijvoorbeeld bij dat zijn vaak grotere clubs en die spelen ook meer wedstrijden. Maar dat bijvoorbeeld in Engeland veel vaker, bijvoorbeeld ook om tactische redenen, gewoon wordt gewisseld. En dat hoor je ook van trainers die in Engeland gewerkt hebben, dat spelers daar gewoon heel normaal mee omgaan. Coach, en volgende week sta je weer wel voor hetzelfde geld. Ja. Maar hier is het wel echt zo van, als je dan gepasseerd wordt, dan heb je ook het idee, nu klaar.
Voorlopig ben ik hierbij en ik voel me, en het knaagt, jongen. Het knaagt.
En daar is het veel normaler, zeg maar, om gewoon op basis van tegenstander tegen wie je speelt, gewoon een keer wat anders op te stellen. En hier is het dan altijd zo van, hele teleurgestelde mensen. En dan zie je, daar heb ik mezelf ook wel schuldig aan gemaakt, zeg maar. Dan hoor je, meestal word je de dag dag van de tactische training, word je vlak voor de training, word je even naar binnen geroepen. Je zit vandaag niet, je gaat niet starten. En dat je dan ook een soort van wil laten zien dat je heel teleurgesteld bent.
Mm-hmm. Op de training zelf.
Ja. En gewoon in je gedrag. Kan je niet meer vrolijk zijn, zeg maar. Ja. Dat is zo fucking kinderachtig.
Ja, je praat tegen niemand.
Trots zijn allemaal. Ik heb het ook. Je wordt een vervelend mannetje.
En als je het goed doet, heel passief agressief.
Heb ik me 100% schuldig aan gemaakt.
Ik ook.
Wat ik trouwens wel bijzonder vond, ik ben die Arsenal-doku aan het kijken. Maar dat ze daar dus best wel vaak pas op de wedstrijddag horen wat de opstelling is.
Ja.
Bijvoorbeeld die Ramsdale werd gekocht, die keeper. Mm-hmm. En die komt er dan pas, zeg maar, in het stadion achter dat die eerste keeper wordt. We hebben het daar volgens mij ook wel eens over gehad. Ik vind dat eigenlijk heel gek. Maar dat lijkt daar ook een stuk
daar worden die dingen dus heel anders beleefd.
Ja, exact.
En zit er veel minder verschil ook, denk ik, qua gevoel tussen wisselspeler zijn of basisspeler zijn. Dus dat is wel... Dat is ook denk ik een soort van... Ik kan me nooit echt begrijpen waar dat nou precies vandaan
komt. Advocaat deed het ook, hoor. Op de dag van de wedstrijd werd het pas bekend. Ik ben een keer van vijfde centrale verdediger, werd ik ineens eerste. Op de dag van de wedstrijd.
Zou mij nou nooit gebeuren.
De dag naar koningin.
Nergens meer rekening mee gaan. Ja, man. Ach. Afsluiten met aanraders.
Laat me doen.
We hebben wel wat te herstellen naar vorige week.
Ik
ben zo benieuwd, Faar, wat jij
Thomas, wat heb jij nog gezien deze week?
Bruce die tweet dit mooi na de aflevering. Ik had toen in die verlenging gezegd van ik heb zo'n kutleven. Ik maak gewoon niks moois meer mee om aan te raden. Nou ja.
Ik heb het idee, je hebt een goede week gehad ook volgens mij. Niet per se qua voetbal, maar je ziet er wat levendiger uit.
Ja, ik voel me goed. Dus dat is, maar ik werd vandaag op de valreep om 7:15 morgens werd ik gered door Piotr van der Marel. En die stuurde mij, ken je deze, met een YouTube-video van de War on Drugs Full Life Acoustic in België bij Studio Brussel. En die heb ik gelijk onderweg naar Excelsior opgezet.
Lekker, man.
Die is de hele dag niet meer afgegaan. Echt fantastisch.
Leg je lekker. Ik heb er weer eentje.
Ja, ik ben gered. Want ik zat al 2 dagen te denken.
Wat moet ik nou aanraden?
Ja,
leuk.
Maar de War on Drugs, een akoestische live sessie.
Ik zou je zeggen, ik moet me ook realiseren. Ik heb een, wat zit je te doen?
Feyenoord?
Wat?
1-0, okay.
Ik heb een soort gelijke aanrader. Ik moet me ook even reverseren naar vorige week. Maar Tiny Desk heb je wel eens van gehoord. Ik stuitte de laatste op YouTube.
Klein bureau.
Een soort
Klein bureau.
Klein bureau. een soort huiskamer setting waar grote bands of artiesten 20 minuutjes een optreden geven. En ik dwaal er af en toe zo eens doorheen. Ik zou die van Anderson Paak willen aanraden, van Mac Miller en van Stromae bijvoorbeeld. 2-3 echt hele toffe.
Michael Kiwanuka. Ook goed.
Mag ook. Er zijn er tientallen, misschien wel honderden van. Maar het is heel tof. Het is zonder publiek. Het is gewoon alleen maar de muzikant en de band. Of soms de muzikant solo.
Het is ook vet dat je mijn aanrader gewoon overneemt.
Ja, dit was jouw...
Nee, heb ik gewoon seizoen 2 of zo een keer gedaan.
Ja? Specifiek de...
Eigenlijk
kan mij het schelen. Ja. Hier is die.
Van, goed, lekker. Ik heb een...
Je had wat goed te maken, zegt hij.
En dan kom je hier mee.
Nee, wel, dat is een goeie.
Ik luister ook nooit meer naar op het einde.
Kennen jullie de podcast Taalpolitie?
Ja, van, hoe heet die knaap van Slimste Mens?
Van de Slimste Mens, ja. Knaap, Frerips, kan je niet zeggen.
Philip
Frerichs, ja.
kan je het niet zeggen, man is 85.
Knaap, nee. Ja, ik mag het wel zeggen, want hij kende mij niet. Nee, huh? Bart zei dat. Maar hij noemde alleen jullie twee bij Slimste Mens. Ik mag hem knaap noemen. Nee, hij heeft een podcast, heet de Taalpolitie. Dat zijn korte afleveringetjes van ongeveer een kwartiertje, waarin hij samen met iemand anders een soort van op zoek gaat naar grote taalblunders.
Dan kan jij de aflevering vullen met jou.
Over Fokkert, ja. Ik ben niet bekend genoeg. Nee, maar hij heeft dus bijvoorbeeld een aflevering gemaakt over voetbal. En daar gaat het over dat voetbal is een soort van eigen woordenschat hebben ontwikkeld. En het leukste stuk gaat over voetbalbestuurders. Wordt Edwin van der Sar.
Geweldig. Hij zegt altijd inderdaad. En hij zegt altijd sommen zeggen.
Ja, het gaat over inderdaad, heeft hij extreem veel gezegd, maar dan leggen zij dus uit dat inderdaad zeg je als je het met iets eens bent of zo, of als iemand iets zegt wat jij dan bevestigt, maar dat is helemaal niet waar.
Nee.
Mensen stellen hem zeg maar een vraag en dan geeft hij een bevestigend antwoord, terwijl dat kan helemaal niet.
Ja.
En over hoe voetbalbestuurders in hun taalgebruik verantwoordelijkheid afschuiven.
Mooi.
Dus dat ze als iets goed gaat, bijvoorbeeld in de ik-vorm spreken, en dan als ze iemand hebben ontslagen of het is moeilijk, dan... komt ineens de derde persoon erbij. Of gaan ze zeggen, ja, dat zijn dingen... daar moet je rekening mee houden. En zo hebben ze een kwartiertje gevuld. Dat is hartstikke leuk.
Mooi.
Taalpolitie.
Oké. Okay. Acceptabel, mooi. Jongens. Het is weer niveaus opgekrikt. We eindigen met een liedje, hè?
Ja, Asperlijstje even verversen.
Is goed.
Het is weer...
Shoot.
Deze ga ik erin zetten. En even terug naar Lowlands in de zomer, dacht ik.
Ogen dicht.
Ja, ogen dicht. Ik stond op Lowlands en...
De zon begint ook weer een beetje te schijnen.
We kregen toen op een gegeven moment een berichtje volgens mij in de, op de Instagram, in de app. Dat ik me niet vermaakt zou hebben tijdens het concert van James Blake.
En dat wilde...
Omdat ik heel zagrijnig voor me uit zat te kijken. Nou, dat wilde ik toch even...
Dat is gewoon nou eenmaal hoe jij je dom bekijkt.
Rectificeren. Nee, maar dat, ik zat echt te genieten van die man. En ik dacht... Hij deed toen één nummer wat ik niet kende. En hij heeft dat op een album uitgebracht. Maar hij heeft ook Spotify singles een keer wat opgenomen. En daar heeft hij dat album of dat nummer ook gespeeld. En die voelde ik eigenlijk beter. Dus ik dacht... daar gaan we mee de uitzending uit. Say What You Will van James Blake... En dan de Spotify singles edition.
Netjes. Vergeet je ballen niet te checken. Lekker voelen. Maandag 12 uur.
Volg ons op Instagram. En Twitter.
Op Twitter. Stuur mailtjes. Word lid van Kleedkamer.
Komende maandag om 12 uur.
Ballen lang.
Zorg dat je thuis bent.
Of op straat.
En niet alleen.
En zorg dat je vrouw er niet is. Tabé.
Later. Well, I've been normal. I've been ostracized. I've watched through the window. As my young self died, I've been popular with all the popular guys. I gave them punchlines, they gave me warning signs. I look okay in the magic. The sunflower, and I'm okay with the life of a meteor shower. So say what you will. Go on, say what you will. You're gonna do it anyway. Go on, just say. Do it anyway. Go on, just say what you will. You're gonna do it anyway.